Kijk, de Jordaan. Daar ben ik geboren en getogen. De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl.
Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Liende? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Hallo, dit is de wekelijkse podcast van De Groene Amsterdammer. Ik ben Kees van den Bos. Elke dag staan de kranten weer vol met coronanieuws. Ook De Groene van deze week ontkomt er niet aan. Het houdt de hele wereld in zijn greep. Het verandert ons leven deze weken en misschien nog wel jaren. Waar komt corona ook alweer vandaan? Waarschijnlijk is het virus op een Chinese markt via een vleermuis in de mens terechtgekomen. Een zoonose heet dat. Een ziekte die van dier op mens overgaat. AIDS was ook een zoonose. En ebola. We kunnen er niet meer omheen. Corona dwingt ons om onze omgang met dieren en met het milieu onder ogen te zien. Al was het maar omdat het alom bekend is dat er straks weer een nieuw virus op zal duiken. Sanne Bloemink dook in de wereld van de zoonozen en schrijft daarover in De Groene. Dag Sanne.
Hallo.
Welkom in de podcast. Eigenlijk moet jij welkom zeggen, want ik zit bij jou in huis.
Welkom.
We zitten aan de huiskamertafel met een microfoon voor onze neus en we kunnen elkaar zien en we kunnen elkaar horen. Daar gaat het om in deze tijden. En we zitten nou 1,5 meter. 1,25 meter zullen we het maar noemen. Is jouw leven eigenlijk erg veranderd door corona?
Ik denk voor mij relatief weinig, want ik werk altijd al vanuit huis. Dus ik ben nog steeds veel thuis en dat was ik al. Alleen heb ik er nu 4 collega's bij.
Te weten.
In de zin van man en 3 kinderen die ook opeens thuis werken en hun school doen. En dus dat is ietsje voller. Maar ja, als ik het vergelijk met andere mensen en wat er allemaal voor consequenties aan verbonden kunnen zijn, dan ben ik vrij goed af.
Ja, je hebt een groot huis.
We hebben een fijn huis.
Een tuinhuis.
We hebben een tuin en het is lekker weer, ja.
En ben je nu ook juf voor de kinderen? Hoe werkt dat?
Nou, het is eigenlijk heel gek. Ik hoor dat altijd van vrienden en vriendinnen, maar ik doe eigenlijk bijna niks. Maar misschien leren ze ook wel niks. Ja. Maar ze zijn de hele tijd online. Misschien is dat wel omdat ze alleen maar spelletjes spelen. Maar er is wel echt een programma van school uit. En ik moet zeggen, ik ben best onder de indruk hoe snel dat was opgetuigd.
Ja.
Dus na 2 dagen waren ze gewoon up and running. Ja. En volgens mij gaat het wel goed.
Is heel anders, ben je bang? In deze tijden?
Soms wel, ja. Ja, ik vind het soms wel eng, ja. Vooral nu weer die gedoe over die apps en privacy. Dat vind ik met name heel eng. Wat de gevolgen op langere termijn hiervan kunnen zijn.
Ja, maar dan hebben we het eigenlijk over het gevolg, over de aanpak van. Ben je niet bang voor de ziekte zelf? Of dat jouw geliefde, of dat jij zelf, of je kinderen, of je ouders?
Ja, misschien is dat een beetje dom, want ja, het kan iedereen gebeuren, maar daar ben ik zelf niet zo heel erg bang voor. De risico's zijn natuurlijk op dit moment eerlijk gezegd ook nog steeds klein. En er is altijd een risico om ziek te worden en dood te gaan. Niet dat ik dat nu prima vind, maar daar ben ik niet heel erg bang voor.
Nee.
Mijn moeder, mijn schoonmoeder, daar brengen we dan boodschappen naartoe en maakt me soms wel eens zorgen om, met name omdat ze alleen zijn. En de eenzaamheid toch op je kan vallen in deze tijd.
Ja, ja. En we hadden het net over, je hebt het eerst in New York gewoond, hè, tot 1,7 jaar geleden.
Ja.
En dat je op een gegeven moment zag, hoe zag je dat eigenlijk? Via een beeld van je oude buurvrouw? Of wat?
Ja.
Vertel eens wat je.
Ja, mijn toenmalige buurvrouw die stuurde me een filmpje van het dak van hun gebouw, dus waar wij vroeger naast woonden. En die vertelde dat ze elke avond op allemaal potten en pannen slaan en roepen. En dan dus al die mensen uit die appartementen. En dat is toch allemaal 16, 20 verdiepingen en dan allemaal naast elkaar. En dus dat maakt een enorme herrie.
Ja.
En ik moet zeggen dat ik toen wel echt even een brok in mijn keel kreeg. Want ja, wij hebben hier ook in de tuin staan klappen en dat was ook bijzonder. Maar in New York is het dan wel opeens eventjes keer 100. De schaal ervan en het geluid en de heftigheid ook van al die appartementen. En iedereen die zo dicht op elkaar zit. En,
Je realiseert je dan ook, wat in Nederland ook wel het geval is, maar daar nog meer, hoeveel mensen er geen tuin hebben, binnen zitten met veel mensen, kleine leefruimte.
Ik kende niemand met een tuin toen ik in New York woonde.
En even over jouzelf. Dus je hebt in New York gewoond, hoor mij. Daar was je advocaat. Op een gegeven moment heb je de switch gemaakt naar journalist.
Ja.
Dat is niet zo'n vanzelfsprekende switch. Hoe is dat gegaan?
Nee, ja, dat is eigenlijk. We zijn toen tussendoor nog even terug in Nederland geweest. We woonden eerst 3,5 jaar in New York. Toen kwamen we terug. En toen ben ik bij de gemeente Amsterdam gaan werken. Toen vanuit die baan daar als juridisch adviseur. Ik probeerde gewoon langzamerhand weg te komen uit die advocatuur.
Waarom?
Omdat dat echt helemaal niets voor mij was. Ik zat daar in New York, dus dat waren stokoptieplannen en die moesten dan geïmplementeerd worden wereldwijd. En
stokoptieplannen? Werknemers
krijgen dan opties op aandelen van het bedrijf waarvoor ze werken.
Ah.
En die moesten dan geïmplementeerd worden wereldwijd. En op zich was het wel leuk hoor. Het is wel interessant, want het gaat dan een heleboel landen tegelijk. Dus je was ook een soort vertaler tussen al die verschillende advocaten. Maar de commerciële wereld, ik had toch enorm imposter syndroom daar. Waar we allemaal wel eens last van hebben.
Imposter syndroom, ik hoor hier niet thuis.
Ik dacht echt altijd van, nou, dan komt zo meteen hier iemand binnen van, Sanne, wat ben jij hier nou aan het doen? Stokoptieplannen.
Ja.
Daar probeerde ik weg te komen. En toen ben ik vanuit de gemeente Amsterdam begonnen aan een promotieonderzoek. Toen zijn we weer teruggegaan naar New York. Toen zou ik dat daar gaan afmaken. Dat heb ik toen niet gedaan. En toen ben ik van daaruit eigenlijk gaan schrijven.
Ja, en nu ben je fulltime freelance journaliste.
Ja.
En schrijft veel voor De Groene.
Ja.
Schrijft over allerlei soorten onderwerpen, zag ik.
Ja, klopt.
Corona
heel, heel breed.
Ja, corona is niet jouw specialiteit.
Nee, sowieso ziekte, niet speciaal, nee.
Nee. Waarom, hoe is dit artikel tot stand gekomen?
Ja, ik denk eigenlijk dat het een gevolg is van mijn copingstrategie. In de zin van, ik vond het echt in het begin ontzettend beangstigend wat er allemaal gebeurde en al die maatregelen. En ik denk dat mijn manier om daarmee om te gaan is van, ik wil het begrijpen, wat is dit nu precies? Wat is überhaupt een virus? Hoe werkt dat? Waar komt dat vandaan? Hoe kan dat opeens bij ons zijn?
En knap je daarvan op als je daar meer over
weet? Nou, dat
weet?
Vroeg mijn man dus ook vaak. Dan zat ik weer te lezen en dan zei hij, knap je hier nou echt van op? Maar gek genoeg, ja, ik knap daar dus van op. Ik wilde eigenlijk gewoon per direct viroloog worden en bij het RIVM werken. En dat heb ik wel vaker, dat ik dan een onderwerp waar ik induik, dan denk ik ook, dat wil ik dan ook helemaal snappen en weten. Mm-hmm. Niet dat ik nu zeg dat ik ook dat ook echt allemaal snap en weet. Maar ik knapte daarvan op. En doordat ik er veel over las, kwam ik op een gegeven moment, nou ja, zo je klikt door, kwam ik bij een boek van David Quammen uit.
Ja, David Quammen. En die kende je al, hè?
Die kende ik al, want die had ik voor een ander artikel, dat overigens nog gepubliceerd moet worden. Maar het ook gaat over, dat gaat niet over virussen, maar over bacteriën. Dus,
een boek van hem? Van Quammen?
Ja, zijn boek gaat over horizontale genenoverdracht in bacteriën.
Oké, maar hij heeft een oud boek geschreven.
Dat was dus zijn laatste boek. Ja. Daar had ik hem over gesproken.
Ja.
En toen zag ik opeens, toen ik dus op zoek ging naar informatie over zoonose, zag ik dat hij daar een boek over had geschreven in 2012. Dus meteen gedownload en meteen gelezen. En toen heb ik hem meteen daarna gebeld. Van, kan ik met jou daarover praten?
Dat boek heet Spillover.
Spillover.
En dat, ik denk dat dat slaat op het overspringen van een virus van dier naar mens.
Species jump noemen ze dat dan. Dus, ja.
En jij leest zo'n boek, wat al knap ingewikkeld is, lijkt me. Alhoewel, David Quammen is een journalist, dus hij, een wetenschapsjournalist. Dus
ja, maar hij schrijft nog wel, ook voor een wetenschapsjournalist is het best pittig.
Oké. Knap je daarvan op? Want dat boek, daar gaan we straks dieper op in, dat is nogal alarmerend volgens mij. Hoe werkt dat dan?
Ja, ja, misschien dat ik... Ja, opknappen is misschien ook wel niet het goede woord. Ik vind het gewoon fijn. Het is gewoon mijn manier waarop ik dan met zoiets omga. Maar
doe je er iets mee, zou ik maar zeggen?
Nou, dan ga ik erover schrijven.
Ja, ja, ja. Ja.
Uiteindelijk, ja.
Ja, ja. Ja. Oké, okay, voordat je over het boek gaat vertellen, wil ik even David Quammen laten horen. Op YouTube stond een filmpje, zo'n interview van een uur met hem. En daarin zegt hij het volgende. En dat gaat dan over SARS, de vorige epidemie. En zijn boek zit tussen deze twee epidemieën in. Hè?
Ja.
Wat zegt hij over SARS?
I mean, SARS 2003. A novel coronavirus coming out of a bat in China. Killed 774 people. And we were lucky and they controlled it. The disease detectives that I know, including some that worked that outbreak, say that was the scariest one. That was much more scary than Ebola because it could have gone so big. Why didn't it? Did it burn out, as some people say? No, SARS didn't burn out. SARS was stopped. It was stopped by good, fast science, good, rigorous public health, centralized, strong governments and healthcare systems in the cities that it happened to get to, and luck. But it was a lesson. 17 years ago, SARS, coronavirus, the lesson went unlearned. We were completely unprepared for this one.
SARS was een les en we hebben er niks van geleerd, zegt hij op het eind.
Ja, ja, nee, dat denk ik ook, ja.
Wat hadden we kunnen leren?
Nou ja, toen hebben
misschien,
ze ontdekt...
Sorry, dat we even nog SARS beschrijven. 2003, doe jij het maar. Wat was
ja,
dat
dus
voor soort
SARS is het Severe Acute Respiratory Syndrome. En dat is ook een coronavirus.
Ja.
En het heeft dus vergelijkbare eigenschappen. En ja, zonder te veel in details te treden, is dat coronavirus van nu is eigenlijk een ietsje gemuteerd SARS-virus.
Het is familie.
Ja.
Ja.
Ja. En in 2003 is die uitbraak geweest. Die
ook
is
uit
toen,
China?
Dat kwam ook uit China inderdaad, uit vleermuizen.
Ja.
Als ik me goed herinner. Maar ja, dat komt uit vleermuizen. En,
maar dat heeft maar, zeg ik, 773 doden gekost. Wat is er? Terwijl het een heel gevaarlijk virus was.
Het was een gevaarlijk virus, maar het is heel snel in de kiem gesmoord. En volgens mij, maar ik kan nu niet al te veel details over het coronavirus zelf, maar volgens mij is het coronavirus van nu ook besmettelijker.
Ja.
Maar wat het belangrijkste is eigenlijk, is de les die we daarvan hadden moeten leren,
ja,
is dat in 2005 een Chinese onderzoeker, mevrouw Qi, die ook wel die ook wel de Batwoman werd genoemd, die ging die grotten in waar die vleermuizen werden gevonden die het SARS-virus in zich droegen.
Ja.
En die heeft uiteindelijk geconcludeerd dat ze inderdaad in die vleermuizen zaten. In 2005 is ze daarachter gekomen.
Dus
en daarna,
toen de SARS-virus alweer gedoofd
was. Toen was het SARS-virus alweer gedoofd.
Ja.
Toen is ze daarachter gekomen en toen is ze verder op onderzoek gegaan in diezelfde grot. Heeft ze jarenlang met allerlei andere onderzoekers de uitwerpselen van vleermuizen bestudeerd. En is ze erachter gekomen dat er allemaal andere coronavirussen ook in die vleermuizen zaten.
Ja.
Die eveneens op mensen konden overspringen. Dus die menselijke cellen kunnen binnendringen.
Dat kan je blijkbaar zien aan zo'n virus of het daartoe in staat
ja,
is.
Ja, dat kun je zien.
Oké. Okay.
En dat was alarmerend. En daar is dus ook over geschreven en uitgebreid over gecommuniceerd.
Ja.
En daar is niets mee gedaan.
Dan verschijnt er een artikel in een wetenschappelijk blad. De National Geographic of andere bladen schrijven daarover.
Ja.
Punt.
Ja, ja. Ja, en dan wordt natuurlijk ook zo geformuleerd van we hebben verschillende mutaties gevonden en er zijn verschillende risico's. Dat is, het wordt natuurlijk vaak geformuleerd ook, niet om de schuld aan wetenschappers te geven, helemaal niet, juist mm-hmm. niet. Maar het wordt vaak natuurlijk geformuleerd in de zin van risico's en dat is het ook.
Ja.
Het gaat ook altijd om statistiek en om risico's.
Ja.
En de mensheid heeft nou eenmaal heel veel moeite om te gaan met dat soort risico's, zolang ze zich niet direct voordoen en ze niet direct op ons bord liggen.
Ja. Ja, je mag hopen dat het nu door deze ervaring anders is. Maar zeker weten doe je het ook niet natuurlijk. Als dit voorbij gaat, wie weet. Maar daarom wil ik even terugkijken naar wat hadden we kunnen leren. Stel dat we uit het onderzoek van die mevrouw Xi in die grotten en haar wetenschappelijk artikel had ons gealarmeerd. Want die zijn nu alom, duiken ook dat soort artikelen op. Mensen die al lang gewaarschuwd hebben, dit gaat nog een keer gebeuren. Ook niks bijzonders. Roel Coutinho 2 weken geleden in Buitenhof. Maar heeft ook al veel eerder gezegd. Ja. Maar ja, het kan ook nog een keer gebeuren. En dan leven we weer verder. Wat hadden we kunnen doen om ons daarop voor te bereiden?
Nou ja, kijk, in eerste instantie is het heel praktisch dat die vleermuizen gewoon nooit op zo'n wet market, op zo'n markt in China waar levende dieren worden verhandeld, dat had natuurlijk nooit moeten gebeuren. En dat kun je de Chinese overheid heel duidelijk aanrekenen.
Ja.
En sowieso die wet markets, nou ja, dat is weer een heel onderwerp apart, maar dat is sowieso heel risicovol. Maar er zitten natuurlijk ook allerlei culturele en sociale aspecten aan. Maar veel algemener, denk ik dat we kunnen leren, is dat op het moment dat wij een ecosysteem aantasten en de biodiversiteit daardoor omlaag gaat, dus er minder verschillende soorten zijn, doordat we bijvoorbeeld een tropisch regenwoud kappen. Ik zeg elder we, maar dat doen wij natuurlijk niet persoonlijk, maar dat doen we uiteindelijk wel met z'n allen, want daar profiteren we ook met z'n allen van.
En niet zo'n beetje ook, dat gebeurt eigenlijk op industriële schaal. Hè?
En op het moment dat we dat doen, dat is ander onderzoek wat misschien minder expliciet onder de aandacht is geweest nog. Op het moment dat we dat doen, dan verhogen we daarmee het risico op zo'n species jump. Dus op een jump van een dier naar een mens van een virus.
Dat las ik ook in jouw verhaal en dat snap ik niet. Hoe kan dat? Hoe kun je door dus slecht om te gaan met het milieu, zo vat ik het maar even samen, hoe werkt dat dan dat je in de hand werkt dat een virus van een dier naar een mens springt?
Ja, nou ook dat is weer een kwestie van statistiek en van kansberekening. Want in een tropisch regenwoud heb je ongelooflijk veel verschillende soorten. En daar zitten altijd, er zijn 300.000 verschillende virussen. En daar zijn ook niet allemaal ziekteverwekkende virussen, maar er zijn ook een heleboel ziekteverwekkende virussen. En die zitten dus, die leven in al die verschillende soorten. En dat is door miljoenen jaren evolutie, leven die daar meestal in een soort van evenwicht. Die zijn in balans. Dus bijvoorbeeld die coronavirussen die in die hoefijzervleermuizen zitten, die zitten daar gewoon. En daar heeft het vleermuis zelf ook helemaal geen last van. Dus die hebben daar een soort evenwicht gevonden. Maar op het moment dat er veel minder soorten in een gebied leven, waar normaal heel veel verschillende soorten leefden, en op het moment dat je bomen omkapt, planten weghaalt, schimmels weghaalt en de hele grond omwoelt om daar bijvoorbeeld een akker van te maken, dan blijven die virussen bestaan. Die zijn minuscuul en die moeten ergens heen. En ik vind het zelf wel een mooi beeld, zoals ik het voor me zag, dat je als je al die bomen omzaagt, dan vliegen al die virussen in het rond en die moeten ergens heen. En niet omdat ze gemeen zijn of vervelend, maar die willen ook gewoon verder. Dus die zoeken een nieuwe gastheer, want die kunnen alleen maar doorleven.
Die worden dakloos. Als het
ja, die worden dakloos. En ja, wij zijn met 7,7 miljard nu, geloof ik. Dus wij zijn natuurlijk heel talrijk als soort.
Ja.
En wij treden ook steeds dieper die jungle in, hè? Omdat we al zoveel kapot gemaakt hebben.
Ja.
En dat is dus het minder gezellige onderdeel hier allemaal van. Dat het gewoon heel slecht nieuws is, want we gaan steeds dieper die jungle in. En we komen dus steeds meer in aanraking met virussen waar we helemaal nog nooit eerder aan blootgesteld zijn.
Ja. Ja, en dan is het wel leerzaam wat Kwamen ook doet om te weten dat ebola is bijvoorbeeld afkomstig van chimpansees. En komt waarschijnlijk omdat mensen chimpanseevlees gegeten hebben waar ebola in zat.
En dat gebeurt vaak in Afrika, dat arme mensen, maar ook gewoon dat mensen bushmeat eten.
Ja.
En dat is ook, dat kun je hun ook weer niet kwalijk nemen, want het zijn vaak mensen die honger hebben. De armste mensen in de samenleving. En stel dat je mensen, Kwamen gebruikt een mooi voorbeeld van een telefoon. Die hield zo die telefoon voor dat scherm. En die zei van, heb je ook zo'n telefoon? Ja, dat heb ik. Nou, daar zit dan coltaan in. Dat is een erts. Dat wordt gewonnen in het regenwoud. Daar stuur je dus de armste mensen naartoe om daar die mijnen in te gaan. Die mensen eten bushmeat. Er zitten gorilla's die overigens bedreigd zijn. Dus ook daarom al is het slecht om dat woud daar te kappen. Maar die eten die gorilla's op en die gorilla's die leven weer naast die vleermuizen. Dus de vleermuis die stapt over op de gorilla en van de gorilla komt het makkelijk weer over op de mens.
Ja.
En zo is het cirkeltje weer rond dat het uiteindelijk bij ons allemaal uitkomt. En dan is de laatste stap eigenlijk nog in dat cirkeltje, is dat wij mensen natuurlijk heel erg mobiel zijn geworden. En bij ebola, ik had Brian Bird daarover geïnterviewd. Die heeft daar ook gezeten in...
Wie is Brian Bird?
Dat is een wetenschapper die ook een veterinair wetenschapper, veterinair viroloog volgens mij. En die zat ook in ebola tijdens de laatste uitbraak daar, in 2014. En die vertelde aan mij, ja, er zijn heel vaak ebola-uitbraken geweest in Afrika, maar altijd echt in van die pockets, van die kleine stukjes, kleine dorpjes, niet meer dan een paar honderd slachtoffers. Maar sinds er een weg is nu van het oerwoud naar de kust, ben je opeens binnen 12 uur, ben je vanuit het oerwoud, sta je in de hoofdstad. En dan is het opeens veel makkelijker verspreid. Dus ebola kon toen zo groot uitbreken, eigenlijk door onder andere door die weg.
Ja.
En dat is gespeeld nu natuurlijk ook. Dat het feit dat SARS speelde in 2003. En we zitten nu inmiddels in 2020. We zijn 17 jaar verder. En we zijn veel mobieler geworden. Dus er zijn nog veel meer vliegtuigen bijgekomen. Nog veel meer vliegbewegingen. Alleen al vanuit dat Wuhan. Ik heb de cijfers hier niet bij de hand. Maar dat is onvoorstelbaar veel. Dus daardoor kan het zich ook veel sneller verspreiden.
Ja.
En we hebben natuurlijk nog veel meer mensen.
En we hebben nog veel meer wegen aangelegd.
En we hebben en nog veel meer... Precies, dus het is allemaal onderdeel van één cirkel.
Voordat we daarover gaan praten, pak ik zo'n verfoeide mobiel in mijn handen hier. Het ligt er op tafel om jou het volgende fragment te laten horen van David Quammen. En dit is een slot van een TED-lezing die hij in, wanneer was het, 2013 hield. En waarin hij, daar ga ik met jou over doorpraten, vertelt over of hint op welke manier we het kunnen oplossen. Luister.
The real effort involves trying to persuade you and other people of the deeper meaning of zoonotic disease. The deeper meaning is more than just preventing human illness. It goes back to that basic Darwinian truth. The deeper meaning is that people and gorillas, chimps and monkeys and horses, rodents and bats and viruses, we are all in this together.
Ik weet niet of je dit fragment kende, maar
nee.
Wat bedoelt hij hiermee, denk je?
Ja, lekker op zijn Amerikaans, maar dat we allemaal in this together zijn. En ik denk dat hij daarmee bedoelt de ecologische manier van denken. Hè? De manier waarop wij weer samenleven en in verband staan met dieren, met planten, met onze omgeving, met de lucht. En wat wij doen met onze omgeving. In het stuk heb ik het nog niet gehad over klimaatverandering, want dat wilde ik nou eens een keer niet doen. Maar ook dat heeft effect op de risico's voor dit soort ziektes.
Ja.
En uiteindelijk denk ik dat het met name ook dat die... Mijn eerste gevoel ook was, toen deze crisis uitbrak, was mijn eerste gevoel, en dat was helemaal niet rationeel, maar meer een gevoel van, oh, dit is de natuur die terugslaat. Dit is een les. En
in de Bijbelbeeld zeggen ze dan, God
laat precies.
Zich,
dus dat heeft bijna iets religieus. En misschien dat ik daarom ook dan wel graag dat dan ook meer wetenschappelijk daar naar op zoek wil gaan. Van wat zeggen wetenschappers daar nou over? In hoeverre is dat te linken aan de manier waarop wij omgaan met onze omgeving?
Ja.
Nou, dat blijkt dus inderdaad zo te zijn. Daar is consensus over dat daar een duidelijk verband is.
Ja, AIDS was ook zo'n epidemie die van een gorilla, nee, van een chimpansee, nou, dat weet ik niet meer, naar een mens is overgesprongen. En ik zocht vanochtend op, weet je hoeveel mensen er al in de wereld zijn gestorven aan AIDS? Ik schrok ervan, 32 miljoen.
Ja, veel, hè? Ja.
Ik bedoel, daar hoor je, natuurlijk hoor je best veel over AIDS en daar is ook heel veel over geschreven en gesproken, maar toch in vergelijking nu met het aandacht voor coronavirus.
Ja.
Dit coronavirus treft ook witte blanken in het rijke Westen. Dat maakt het ook tot een veel belangrijker virus, denk ik.
Nou, dat vind ik zelf ook heel opvallend hoor. Want ik weet nog wel met ebola dat ik op een gegeven moment niet meer naar het nieuws kon kijken. Omdat ik eigenlijk de hele tijd moest huilen als ik die beelden uit Sierra Leone zag. En tegelijkertijd is dat precies het probleem natuurlijk. Dat we eigenlijk al die keren dat het SARS was ver weg. Want dat was ergens in Azië en daar hadden wij niks mee te maken. En ebola was ver weg, want dat was in Afrika. En dat had iets te maken met oerwoud en apen. En nu is het heel acuut. Letterlijk direct in ons leven gekomen.
Ja, het zet ons leven stil, letterlijk.
Ja, en wat ik zelf heel bijzonder eraan vind is dat je vaak als je praat over de manieren waarop we omgaan met onze omgeving, en dan heb ik het over biodiversiteit, uitsterven van soorten en klimaatverandering, dan zijn die gevolgen altijd zo op de lange termijn.
Ja.
Het is altijd heel ver weg en het is niet direct, het raakt niet direct jou. En het komt langzamerhand wel dichterbij, maar toch. En dit is opeens, ik vind het heel gek wat er gebeurt nu met de tijd. Want aan de ene kant staat alles stil. En aan de andere kant lijkt alles voor corona opeens een heel ander tijdperk.
Ja. Ja.
Dus het is iets heel geks wat er met de tijd gebeurt. En ik denk dat, ja, ik hoop oprecht dat dat kan worden aangegrepen om inderdaad daadwerkelijk daar iets mee te doen en daar een les uit te trekken.
Nou, laat ik tot slot daar nog één vraag aan wijden. Want dat is wel, kijk, ik snap die boodschap van David Quammen. Ik snap ook hoe jij dat, je legt het goed uit in je artikel. Dus dat kan ik ook goed begrijpen. Maar tegelijkertijd word ik een beetje moedeloos van.
Ja.
Dat komt er een beetje op neer eigenlijk dat we ons hele levenswijze moeten veranderen. En dan, we moeten voorzichtiger met het milieu omgaan. We moeten niet meer het regenwoud blijven kappen. Ja.
Ja.
We moeten allemaal op de Partij voor de Dieren gaan stemmen. Maar zou dat gebeuren?
Nou, ik denk zelf dat er eigenlijk, en ik ga nu even tegen mezelf optimistisch praten, hè, want ik denk eigenlijk heel vaak zo, zoals jij.
Oké, nou, volgens optimistisch, dan kunnen we misschien meeliften.
Ik moet mezelf af en toe ook zo moed inpraten. Maar ik denk dat er ook heel veel te winnen is. Want ik denk dat er, en dat zie je nu ook wel. En ik wil niet verplicht nu weer van we moeten allemaal dit als een grote kans zien. Want het is niet allemaal, niet elke tegenslag is ook een kans.
Het is wel heel Amerikaans. Omdat
is het ook. Ja. Daar ben ik me van bewust.
Ja.
Maar ik denk wel dat het, uiteindelijk denk ik toch wel dat we dit zouden kunnen aangrijpen om na te denken over wat je echt belangrijk vindt. Wat is nou echt belangrijk voor mensen? Wat is van waarde? En ja, dat is inderdaad aan de ene kant deprimerend, want dat wordt allemaal heel moeilijk. En als je kijkt naar Trump en naar Bolsonaro, er gebeurt natuurlijk van alles wat helemaal niet hoopgevend is. Dus ja, vandaar dat ik soms ook wel
Het lukt je niet helemaal.
Nee, het lukt me niet helemaal. Nee, sorry. Nee, maar ik geloof wel, ik heb wel het idee, en dus je ziet ook wel, mensen praten er ook wel over, en ik lees er ook wel over, dat toch veel mensen ook op een bepaalde manier dit een soort rustpunt vinden. Van, ik heb het nog nooit zo rustig gehad. Ik heb nog nooit zoveel tijd voor mijn gezin gehad. Kan de vogeltjes weer horen. En ik denk zeker niet dat dit een situatie is waar we voor altijd naartoe moeten willen. Maar ik denk wel dat er heel veel te winnen is op het moment dat we op een andere manier omgaan met onze omgeving. En ons meer bewust zijn van onze plek daarin.
Goed, dat lijkt me weer stof voor een heleboel andere artikelen. Sanne Bloeming, dankjewel voor de toelichting.
Dankjewel.
Sanne Bloeming over zoonozen. Deze week te lezen in De Groene. Lees deze week in De Groene ook het coververhaal over de kunst van het niets doen. Hoe overleven we de ledigheid van de quarantaine? Dat is dat naar die vogeltjes luisteren wat jij net zei. Maar we gaan het lezen. En er is een onderzoek naar de advocatenlobby. Dat zou jou ook kunnen interesseren. Prominente advocaten gebruiken de coronacrisis om de voor hen lucratieve faillissementswet door de Tweede Kamer te jassen. Weet je dat? Of?
Nee, daar wist ik eigenlijk niks van.
Het staat in De Groene van deze week. En in de verhalenserie Decamerone 2020 is deze week de beurt aan Arnon Grunberg. Dat kunt u allemaal lezen met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl. Daar leest u hoe u 10 weken De Groene kunt krijgen voor €15. Groene.nl.
Intussen mag u ons ook sterretjes geven in uw podcast-app of een korte recensie. Dat bezorgt ons nog meer luisteraars. Volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van De Groene Amsterdammer. Dan vanuit een andere huiskamer waarschijnlijk. Deze week werd de podcast gemaakt door Daan Stoop en Kees van der Bos. En de muziek is A Tune for N van Paul van Kemenade. MUZIEK